Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn. En we gaan nadenken met elkaar over het stukje dat uit Richteren gelezen is. Richteren 9, bijzondere geschiedenis. Maar eerst even iets anders uit de actualiteit. Ik moest de andere kant op. Ja. Ik denk dat dit een bekend gebied is inmiddels uit de dagelijkse nieuwsberichten. Het land Irak. En in het land Irak ligt als hoofdstad, zoals u weet, Bagdad. En het staat hier niet op deze kaart, maar zo'n stukje recht onder Bagdad, ten zuiden van Bagdad, ligt Babylon. En Babylon, ja, dat is misschien een beetje aan uw aandacht ontsnapt. Maar Babylon, er wordt natuurlijk duidelijk over gesproken in de profetieën, het boek Jeremia, het boek Openbaring. Babylon, dat is namelijk de hoofdstad van de wereld in de eindtijd. En onder Saddam Hussein is deze stad gedeeltelijk herbouwd. Maar het is nog niet helemaal af. Want zo bleek, de Amerikaanse ambassade heeft $700.000 geschonken tot verdere opbouw van de stad Babylon. Dus daarmee gaan we weer een stapje verder, denk ik, richting het feit dat deze stad inderdaad de wereldhoofdstad zal zijn van de eindtijd. Nu nog niet, maar straks in de eindtijd, als het echt tegen het einde loopt wel. Hier ziet u een foto van de beroemde Ishtar-poort. Er zijn muren om die stad gebouwd. Deze Ishtar-poort is zeg maar in oude glorie, zoals het ook was onder koning Nebukadnezar, hersteld. En daar was natuurlijk veel geld voor nodig. Oliedollars, of olie-euro's moet ik zeggen, in Irak, geloof ik. Maar dus Amerika draagt nu daadwerkelijk zelf ook financieel bij om deze stad, Babylon, verder te herbouwen. En van die stad wordt gezegd aan het eind van Openbaring 17, het is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Vandaar dat vanuit deze stad uiteindelijk de wereldheerschappij zal zijn, totdat onze Heer Jezus Christus daar zelf een einde aan maakt. Het is maar dat u het weet, dus de ontwikkelingen gaan gewoon door. En het is een bericht wat onder andere via persbureau Reuters de wereld ingebracht is. Dus ja, dat is een behoorlijk officieel persbureau, dus we mogen aannemen dat het ook werkelijk zo is. We zijn weer een stapje verder op weg naar zijn komst. En dat is denk ik waar wij naar uit mogen kijken. Goed, we gaan met elkaar nadenken over het boek Richteren. En voordat we dat doen, wil ik eerst met u graag bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment stil mogen staan bij dat wat u zegt. Dat is wezenlijk, Vader. Dat hebben we nodig voor ons leven. Vader, daar kunnen we niet buiten leven. U geeft ons toekomst. U geeft ons redding op het juiste moment. Vader, dank u wel dat we ook gezien de ontwikkelingen in deze tijd, crisis en alle zaken die spelen in het Midden-Oosten, mogen zien dat de komst van uw Zoon aanstaande is voor ons. Vader, dank u wel dat u ons die genade geeft, dat wij niet gesteld zijn tot toren, maar tot verkrijging van redding door hem. Vader, dank u wel dat we mogen uitzien naar die komst. En dank u wel dat we tot dat moment mogen varen op uw woord, dat wat u zegt. Vader, dank u wel dat we ook zo vanmorgen rondom dat woord hier bij elkaar zijn. Vader, wilt u ons leiden, wijsheid geven in het spreken. Geeft u ons een luisterend hart, Vader, opdat dat wat u bedoelt te zeggen ons leven opbouwt. Vader, en dat het bovenal mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in Christus' naam. Amen. Ja, het boek Richteren. Denk een boek dat u niet elke dag zult lezen thuis. Maar er staat genoeg in aan geestelijke wijsheid, om het zo maar te zeggen. En het boek Richteren begint met, je kunt het op verschillende manieren indelen, maar het boek Richteren begint met 7 anti-koningsverhalen. Het volk begeerde een koning, zoals de volkeren rondom. Dat hadden ze, waren net door Jozua het land binnengeleid, verlost uit Egypte. En nu kwamen er allerlei richters, geen koningen. Want het was eigenlijk de bedoeling dat Yahweh zelf hun leider zou zijn. Een theocratie, zoals we dat dan zeggen. En het boek Richteren begint dan met 7 anti-koningsverhalen. Boeiend om te lezen. Misschien denkt u van, ja, allemaal gruwelijk. Ook deze geschiedenis, Abimelech die zomaar eens eventjes 70 van zijn broers dood op 1 steen. Dat is bijna te gruwelijk voor woorden. Maar het gebeurde wel. En het eerste verhaal, of de eerste geschiedenis, zo moet ik het zeggen, want het is natuurlijk historisch echt wel gebeurd, dit allemaal. Ook al wordt daar soms door de bekende voormannen wel eens aan getwijfeld. Maar dit is allemaal echt gebeurd, dit is echt geschiedenis, zo is het echt gebeurd. En God wilde dit laten opschrijven, van die geschiedenissen, zoals die zijn gegaan in het land Kanaan. Richteren 1, Adonibezek. Richteren 3, Kuzan Rizatayim. Richteren 3 ook, Eglon en Ehud. Weet u nog, Ehud, de man die links was? Hij is zoon van Benjamin en dat betekent zoon van mijn rechterhand. Dat is wel aardig. Jabin, Richteren 4, Gideon, Richteren 6 tot 8. Misschien wel een van de bekendste richters, hè, Gideon. Dan Abimelech en dan uiteindelijk Jefta. Dat zijn anti-koningsverhalen waarin eigenlijk God duidelijk maakt. Ja, Israël, als je nou zelf een koning wilt, zoals die volkeren rondom, dan zie je wat er gebeurt. En er zit ironie in. En deze geschiedenis, daar gebeuren een heleboel dingen. En we gaan maar eens naar kijken wat daarvan staat in de schrift. Abimelech betekent mijn vader is koning, want daar begint vers 1 mee. En het gaat in dit hele gedeelte tot en met vers 21 en eigenlijk nog verder door. Maar dat moet u vanmiddag thuis maar eens verder nalezen. Abimelech, mijn vader is koning. En hij is de zoon van Jerubbaal. En Jerubbaal was een naam die ook aan Gideon gegeven was. Jerubbaal betekent bestrijder van Baal. En dat zie je ook in het leven van Gideon weerspiegeld. Hij streed ook echt tegen Baal. Hij verloste het volk van de Midianieten die ze voortdurend dwars zaten. En Gideon zelf betekent, of heeft te maken met een woord dat betekent omhakken. En dat deed hij ook. De gewijde palen omhakken en zo. De bijl hanteerde hij. Dus dat ging er nogal heftig aan toe, maar dat was ook nodig in die tijd. Nou, u ziet hier een kaartje van Israël. En u ziet dan, ik hoop dat u het kunt zien, maar boven Jeruzalem, een beetje dat gelige gebied, dat is Samaria. En in het zuiden van Samaria lag de stad Sichem. Het is het huidige Nablus. En die bezitters van Sichem, die kiezen dan Abimelech tot koning. En Abimelech was iemand die wierp zichzelf op. Dan moet je altijd uitkijken. Hè? Abimelech wierp zichzelf op als zou hij de leider willen zijn. Zou hij de koning willen zijn. En hij begaf zich naar Sichem. Een bijzondere stad. Speelt een belangrijke rol op hele kenmerkende momenten in de geschiedenis van Israël. Dat begint al bij Abraham. Als hij het land binnenkomt, dan heeft dat iets te maken met Sichem. En een eik die daar staat. En dat komt in deze geschiedenis ook naar voren. En die Abimelech die gaat naar de broeders, naar zijn broeders toe. En dan zegt hij, ja, wat willen jullie eigenlijk? Willen jullie dat 70 man over jullie heersen, zijn 70 broeders? Of willen jullie liever één man? Dat is veel duidelijker. Je moet één man kiezen. Hè, democratie, je zou hier kunnen zeggen, hier zitten al een beetje de wortels van de democratie. Hè? Jullie moeten één man kiezen. Laat één man over jullie heersen. Abimelech zelf, die zegt mijn vader is koning. Dat zit ook in zijn naam, hè, dat koningschap. Mijn vader is koning. Alleen het is de vraag wat daarachter zit, hè, bij Abimelech. Is dat hij echt koning wil zijn naar de Torah? Of is het dat hij wil heersen over? Want koning naar de Torah, moet u maar nalezen in Deuteronomium 17. Een koning naar de Torah is broeder te midden van zijn broeders. Die verheft zich niet boven de rest. En dat deed Abimelech wel. En we zien al direct het karakter van Abimelech. Hij spreekt op ze in. Hè. Hij gebruikt de macht van het woord gebruikt hij om die bevolking achter zich te krijgen. En het lukt hem ook nog. Ze willen liever hem als koning hebben. En daarop geven ze hem 70 zilverstukken. Hè. Ze kozen partij voor Abimelech. Ze dachten dat is wel een goede heerser. En misschien is het inderdaad ook veel beter om één man te hebben in plaats van 70. Dat brengt alleen maar in verwarring. Maar één man, één sterke leider. Dat is ook de roep die in de wereld van vandaag bezig is te komen. Dat er één sterke leider moet komen. En die moet ook komen. Daar spreekt de schrift heel duidelijk over. Daniël 9, over de andere vorst die komen zal. En die zegt, die zal gaan duidelijk maken, ja, je moet bij mij zijn. Ik heb alle oplossingen voor jullie problemen. Crisis zus, crisis zo, ik los het allemaal op. Zo zal die komen. Dan zal die zelfs de hele wereld onder zijn beslag krijgen. Het is die ene leider, hè? De mensen, dat is typisch menselijk, die willen graag een mens als leider hebben. Zie je ook hier, hè? Abimelech. Dat is eigenlijk een afwijking van dat ze in feite door de Torah, door de Heer zelf geleid zouden worden, theocratie. Je ziet hier alle principes in dit richteren dat de mens begeert zichzelf een ander mens als leiding. En daarmee wijken ze af van God. En dat is ook wat in deze eindtijd centraal staat. De mens van de wetteloosheid. Het toppunt van de opstand van de mens tegen God. Dat is de mens centraal gaan stellen in plaats van God. En dat gebeurde hier bij het volk. Er werd ook afgoderij gepleegd. De geschiedenis van het volk gaat ook verder, hè, met de Baals. En hier zien we ook dat ze hem 70 zilverstukken geven uit de tempel, letterlijk het huis van Baal Berit, de heer van het verbond. En ook daarbij denk je aan de profetie, aan de toekomst, waarin er een zal komen die meester zal zijn van een verbond met velen. En dat is wat hier profetisch al voorzichtig wordt aangeduid in het boek Richteren. En hij zal zelfs erin slagen om ook Gods eigen volk achter zich te krijgen. Door sluwheid, door list, door zijn woorden, door diplomatie. Dat is wat staat te gebeuren. Zij kozen partij voor Abimelech. Ze gaven hem 70 zilverstukken. En 70 in de Bijbel heeft te maken met de volkeren. 70 volkeren. Genesis 10, Genesis 11. De volkerentafel, er zijn 70 volkeren. En ze handelden daarmee zoals de heidenen handelen. We geven hem zilver, we geven hem geld. En dan mag hij mee aan de slag gaan. Nou, en Abimelech die ging aan de slag. Hij schroomde niet om zelfs in zijn machtswellust, in zijn willen heersen, 70 broeders om te brengen op één steen notabene. Gruwelijk. Wat hij deed. En daarmee trok eigenlijk Abimelech bij zichzelf het masker af en liet zien wie hij in werkelijkheid is. Hij zaaide dood en verderf onder zijn eigen broeders. Ongelooflijk. Maar er was één die gespaard bleef. Dat was de jongste zoon van Jerubbaal. En dit gebeurde allemaal, hè, dit gebeurde allemaal dat die mensen hem kozen bij de eik, bij Sichem. Een hele kenmerkende plaats. En een eik spreekt, als het gaat om het volk Israël, van een nieuwe verbond. Maar aan de andere kant, en dan duid ik het negatief, wordt een eik ook gebruikt door andere godsdiensten en wordt de eik zelfs vereerd als heilige boom. Maar het gaat natuurlijk niet om die boom op zich, maar het gaat om de schepper die deze boom geschapen heeft. En deze boom spreekt dan van het aanbreken van het nieuwe verbond. Deze boom spreekt van, in feite gebeurde in Sichem ook besnijdenis, hè? Op een bepaald moment, besnijdenis. Dat betekent het wegnemen van het oude, zodat het nieuwe, hè, oude gaat over in de nieuwe schepping. Het oude wordt weggenomen, zodat er een nieuwe schepping tot stand komt, tevoorschijn komt. Daar spreekt de eik van. Aanbreken van het nieuwe verbond. Sichem betekent schouder. Sichem betekent een juk dragen. Het gaat om je nek, dat wat je als juk draagt. En aan de andere kant heeft Sichem ook verband met het woord shagam en dat betekent vroeg opstaan. Dat heeft ook te maken met de opstanding. Sichem is de plaats waar bijvoorbeeld Jozef werd begraven. Waar bijvoorbeeld Jozua werd begraven. Allebei 110 jaar oud. En in afwachting natuurlijk van de opstanding. In afwachting van het aanbreken van het nieuwe. En Jotam, zijn naam betekent ja is volkomen of volmaakt. Jotam had zich verborgen. Dus Jotam bleef gespaard voor de moordlust van Abimelech. Als hij hem te pakken had gekregen, had hij hem natuurlijk ook gedood. Zou eventueel een concurrent kunnen zijn. En dan lezen we in dat zesde vers dat de burgers van Sichem en geheel Bet-Milo zich verzamelden. En zij riepen Abimelech tot koning uit bij de terebint, bij de eik van het gedenkteken bij Sichem. Dat was een eik bij Sichem, een hele kenmerkende plaats. Maar dan zou je zelf dat eens na moeten lopen waar dat voorkomt in de schrift. De burgers van Sichem en geheel Bet-Milo. Dat betekent het huis wat opgevuld is. Het huis van veel woorden. En dan hoeft dat niet zoveel te betekenen hoor. Want kijk, mensen die kunnen wel eens heel veel woorden gebruiken. En dat hoor je dan wel eens. En dan denk ik, wat zeg je nou eigenlijk? Je praat heel veel, je gebruikt heel veel woorden, maar wat zeg je nu eigenlijk? En mensen die... Sommige mensen die hebben dan soms de vervelende eigenschap dat als je in gesprek bent en je spreekt een zin uit, dat ze je op de helft van de zin al in de reden vallen en dan zelf komen met een heel lang verhaal. En dan loopt er iets mis in het gesprek, dan loopt er iets mis in de communicatie. Dan gebruikt die ander misschien wel heel veel woorden, maar heeft die ander dan ook in de gaten wat jij te zeggen hebt? Of andersom? Je betrapt jezelf misschien ook wel eens op. Dat je denkt dat je al weet wat die ander gaat zeggen en je valt die ander op de helft van de zin al in de reden en je geeft al antwoord. Terwijl je nog niet eens misschien de vraag hebt gehoord. Communicatie is heel belangrijk. In communicatie is het heel belangrijk als je in gesprek bent met elkaar om elkaar ook te laten uitspreken. En dan kun je misschien tussen de regels door horen wat de ander werkelijk te zeggen heeft. En misschien wel zonder woorden. Maar dat is heel belangrijk. Nou, Bet-Milo is het huis waar heel veel woorden worden gebruikt. Maar werd er ook werkelijk iets gezegd? Of werd dat woord van God, werd die Torah daar ook gehoord? Want mensen kunnen ook door hun eigen woorden dat woord van God ook in de weg zitten. Ze riepen Abimelech uit tot koning. En dat is in feite kun je een parallel trekken met het moment dat koning Saul koning werd. Want er gebeuren eigenaardig genoeg dan dezelfde dingen. Allereerst hadden ze natuurlijk al geld gekost. Ze gaven 70 zilverstukken. En dat is ook wat een koning doet. Die gaat heffingen opleggen aan het volk. En in de geschiedenis van Israël bleek dat ook. Dat er bijvoorbeeld een koningswisseling kwam. En dan hadden die mensen grote verwachtingen van de volgende koning. En wat deed hij? Die ging de belastingen verzwaren. Nou, daar hebben we als mensen natuurlijk een beetje een hekel aan. Dat de belastingen verzwaard worden. We hebben liever wat meer netto. Maar zij riepen Abimelech uit tot koning bij de eik van Sichem. En toen men dit aan Jotam had meegedeeld, staat er dan in vers 7, ging hij boven op de berg Gerizim staan. Nou, hier ziet u de bergen Ebal en Gerizim. Gerizim is de berg waar de Samaritanen nog steeds hun paasfeest vieren, één keer per jaar. Als zij paas gaan vieren, dan doen ze dat op de berg Gerizim. Dat is de berg van de zegen en de Ebal is de berg van de vloek. En wat deed Jotam? Hij kwam tevoorschijn, hij was verborgen, maar hij kwam tevoorschijn en hij ging spreken. En hij verhief zijn stem en dan gaat hij die burgers toespreken. En dan komen we bij de fabel of de gelijkenis van Jotam. Een fabel is een verhaal waarin dieren en of bomen spreken. Dat kan natuurlijk in het dagelijks leven niet, althans horen wij niet, dat weten wij niet. Normaal gesproken kan dat natuurlijk helemaal niet. En juist daarom zal dit extra aangesproken hebben. Hij gebruikte een fabel. Jotam betekent ja of jawij is volkomen, is volmaakt. En daarin is Jotam natuurlijk al in zijn naam een heenwijzing naar onze Heer Jezus Christus. Die die volkomenheid en die volmaaktheid van ja, van jawij, toonde. En hij zegt, de bomen, want in de Bijbel worden mensen vergeleken met bomen. Psalm 1 is een bekende. Welzalig de man, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. En op meerdere momenten worden mensen vergeleken met een boom. En eigenlijk zit er veel overeenkomst hoor, tussen de mens en de boom. Een boom is ook een eenheid. Een boom kan vrucht dragen. Zo kunnen wij mensen zijn een eenheid. We bestaan uit allemaal verschillende delen, leden, maar we vormen toch een eenheid. En zo, daarom is het beeld van het lichaam van Christus ook zo heel mooi. Bestaat uit allemaal verschillende leden en delen, Maar het is toch een eenheid. Dat lichaam is één. Dat is een eenheid. En daarvanuit leven we. En zo is een boom ook een eenheid. Heeft misschien heel veel takken en heel veel bladeren, maar is toch een eenheid. En als het goed is, draagt een boom vrucht. Nou, eerst zegt Jotam dan dat die olijfboom, dat die bomen heen gingen en die wilden een andere boom over henzelf koning maken. Eerst de olijfboom. Nou, de olijfboom, dat is een hele bijzondere boom. Een hele belangrijke boom ook in Israël. Want de vrucht van de olijf werd gebruikt, onder andere, om olie uit te persen. Gethsemane betekent ook olijfpersbak, bijvoorbeeld. En dat is op de olijfberg. De plaats waar olijfbomen staan. En men zegt dat de olijfbomen die daar staan, er in de tijd dat de Heer Jezus daar was, ook al stonden. Het is een hele sterke boom. Een boom die uit zichzelf ook niet sterft, door ouderdom. Hij kan wel omgehakt worden, of misschien door parasieten enzovoort vernietigd worden. Maar een olijfboom is heel bijzonder, want die wordt oeroud. Zoals een eik bekend staat om zijn kracht, zo staat de olijfboom bekend om zijn levensduur. En de vrucht van de olijfboom, ja, dat is olie onder andere. En olie werd gebruikt bijvoorbeeld om koningen en priesters en profeten te zalven. Dat had te maken met die olijfolie. U ziet hier twee verschillende olijven. En dat is de groene olijf en de paarsachtige. En die paarsachtige, daar werd dan de olie uit gewonnen. Olie onder andere om de lampen te doen branden. Hè? U weet wel die geschiedenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Nou, vijf hadden wel licht en de ander niet. Dat had met de olie te maken die ze nog in hun lampen hadden. Maar veel onbekender is misschien de geschiedenis van de vrouw die allerlei vaten in haar huis haalde. En maar één kruikje had met heel weinig olie en die vaten vulde met olie. En dat is natuurlijk een beeld van ons mensen. Het is de bedoeling dat wij gevuld worden met olie, want olie is een beeld van de Heilige Geest. Het is de bedoeling dat wij gevuld worden met zijn woord, met zijn geest en zo vrucht dragen. En dat was natuurlijk ook zo bij het volk Israël. Het volk Israël wordt ook vergeleken met die olijfboom. Het is ook een beeld van Israël. De olierijke olijfboom is een beeld van het volk Israël, als dat geleid wordt door Gods woord en dat woord aan de volkeren bekend maakt. Want dan maken ze dat licht, dat woord, bekend aan die andere volkeren. Het is de bedoeling dat wij als mensen ook vollopen met deze olie. Deze olijfolie. Het is de bedoeling dat wij gevuld zijn met die geest van God. Laat je vullen daarmee. En misschien zeg je van in mijn leven, ik weet het niet. Waar vul ik mezelf mee? Zou je wel eens af kunnen vragen. Maar het is de bedoeling dat, zoals die vrouw in 2 Koningen 4 die lege vaten in huis haalde en ze vulde met olie, dat is eigenlijk de bedoeling. Want een vat is een beeld van een mens. Een vat is in principe een leeg vat. Een mens is een leeg vat, maar is bedoeld om gevuld te worden met olie. Met zijn woord. Hoe? Om te kunnen leven. Waarom? Om te kunnen leven. Te kunnen leven tot eer van God. Om vrucht te kunnen dragen. Om een heel klein beetje misschien lichtbron te kunnen zijn in deze wereld. Paulus zegt dan, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Daar hebben we olie voor nodig. Want als je geen olie hebt in jezelf, hè, als je geen olie hebt van binnen, dan kun je ook geen licht geven. Zo was het ook bij de lampen, bij die dwaze maagden. Hè, die hadden geen olie meer, gaven geen licht meer. En daarom is het zo belangrijk. En een hele belangrijke vrucht is dus deze olijf. Maar wat zegt die olijfboom? Ja, ik draag al vrucht. Met andere woorden, ik ben al tot nut voor de andere mensen, voor de andere bomen. Ik ben al tot nut. Ik draag al vrucht. Ik hoef geen koning te zijn. Want als je koning bent, dat is misschien helemaal niet zo'n plek om te begeren. Dat is helemaal niet zo'n plek om te willen hebben. Want de onderdanen die kunnen nog wel flink lastig zijn. En de een die wil misschien dit en de ander wil misschien dat. En je wordt misschien maar heen en weer geschud. Hè? Dat is dat woord zweven wat er staat, dat heeft ook daarmee te maken. Je wordt wat heen en weer geslingerd. En je raakt als het ware als boom ontworteld. Maar het is de bedoeling dat die wortels in de aarde blijven staan, zodat ze dat water kunnen opnemen om vrucht te kunnen dragen. Dus die olijfboom, een beeld van Israël. De olijfboom is natuurlijk ook een beeld van onze Heer zelf. Die als geen ander het licht van de wereld is. En daarmee liet zien dat hij vol van Heilige Geest was en is. Hij was het licht der wereld. Hij is het licht van de wereld. Dan zegt Jotam de vijgenboom. De andere bomen gingen naar de vijgenboom en vroegen aan de vijgenboom: wil jij geen koning over ons zijn? Nou, zegt die vijgenboom, zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen? Ik draag nu al vrucht, waarom zou ik nou koning willen worden? Ik ben al tot nut voor het volk. Dat was eigenlijk niet nodig, dat was ook heel logisch, hè, dat die vijgenboom dat zei. En de vijgenboom is natuurlijk ook een beeld van het volk Israël. En die vrucht van de vijgenboom is heel bijzonder, hoor, want kijk, als je hem doorsnijdt, dan zie je dat hij vol zit met zaad. En zaad in Gods woord is natuurlijk ook een beeld van het woord van God, wat in onze harten wordt gezaaid. En wat opkomt en wat in ons leven vrucht gaat dragen. He, die zaden hebben de bedoeling dat ze in de aarde terechtkomen, opgroeien, zelf ook boom worden en vrucht gaan dragen. En zo voor anderen tot nut kunnen zijn. Vrucht kunnen dragen. Heerlijk om te eten. He. Heerlijk om die vijgen te eten. Zoet. En zo smaakt het woord van God ook. Zoet. En het zit vol kiemkracht. Het zit vol zaad. Het heeft het zaad in zich. Het eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus dan. En dan de wijnstok, hè, of de vijgenboom is een beeld van Israël. En vijgenboom, hè, denk maar aan de vijgenbladeren. Bij een vijgenboom gaat het om de uiterlijke dingen. Gaat het om het innerlijk wat naar buiten toekomt, als het goed is. En dan is er veel bladerdek. En dan moet je soms achter en onder de bladeren kijken of er ook vrucht is. En de Heer Jezus constateerde, en dat was bijna op de laatste dag van de 69ste week van Daniël, dat die vijgenboom geen vrucht droeg. En dan zei, toen zei de Heer ook, je draagt geen vrucht meer in deze aion. En pas als hij terugkomt, dan zal de vijgenboom weer gaan uitbotten. En dan zegt hij, dan weten jullie wat dat de zomer nabij is. En dan binnen die generatie die er dan is, dan zal het komen. Dan zal het koninkrijk komen. Dus die vijgenboom is een beeld van Israël als het koninkrijk van God over en door hen zichtbaar is geworden. Die koningsheerschappij van God, daar gaat het om. Niet alleen in Israël, maar natuurlijk ook in ons leven. Hij is Heer over ons. Hij is onze God en we mogen hem dienen. En zo zal Israël ook in de nabije toekomst weer dat volk zijn van koningen en priesters, wat voor de volkeren, andere volkeren, tot zegen zal zijn. En dan de wijnstok, want ook de wijnstok werd gevraagd, ja, wil jij, wijnstok, geen koning over ons zijn? Nou, zegt die wijnstok, zou ik dan mijn most prijsgeven? De druiven, de vrucht van de wijnstok. En uit de vrucht van de wijnstok komt natuurlijk wijn. En wijn is natuurlijk een beeld van de vreugde die het nieuwe leven geeft. En dat zegt Paulus ook, Paulus vergelijkt dat ook met elkaar, Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest, zegt hij in Efeze 5. En spreekt onder elkaar, niet met dubbele tong, maar met psalmen, geestelijke en lofzangen en noem maar op, geestelijke liederen. Dat komt dan uit je hart. Dat is de jaaium die je hart en je leven vreugde geeft. En zo kun je ook met vreugde door het leven gaan. De wijn, vrucht van de wijnstok. Een geweldig beeld natuurlijk van onze Heer die van zichzelf zei, ik ben de ware wijnstok. En als je op hem aangesloten bent, dan smaak je ook die vreugde. Die vreugde van het kennen van hem. Die vreugde van het leven met hem, van het wandelen met hem. Vrucht van de wijnstok. Dan ga je in je leven ook vruchten zien. Vruchten van zijn geest. De wijnstok is ook een beeld van Israël dat vrucht draagt en vreugde brengt aan Yahweh en de volkeren. Ook Israël wordt vergeleken met de wijnstok. Of met een wijngaard in Jesaja 5. Zij moeten straks dat woord gaan brengen. En zo vreugde brengen aan de volkeren. Zij zullen ook tot zegen zijn voor de andere volkeren in de toekomst. Zoals wij dat zullen zijn aan de hemelingen. En dan de doornstruik. Want die werd uiteindelijk koning. En na al die geweldige bomen die vrucht dragen en zegen geven en rijkdom en vreugde en heerlijkheid, werd uiteindelijk de doornstruik die geen vrucht draagt, werd koning. En wat is de doornstruik dan een beeld van? Nou, in deze fabel is die doornstruik een beeld van Abimelech. Want daar ging het natuurlijk om. Jotam maakt hiermee duidelijk, jullie volk hebben niet de Heer gekozen, die jullie zelf die bomen geeft in jullie midden en zelf voorziet in wat je nodig hebt. Maar jullie hebben Abimelech gekozen. Die doornstruik is natuurlijk een beeld van Abimelech. Het is een beeld van de heerschappij van de wet. De doornstruik draagt geen vrucht, want die zei, ja, je kan in mijn schaduw gaan schuilen. En de wet, ja, die bevat inderdaad schaduw, maar van toekomende dingen. De doornstruik draagt geen vrucht. Het is een type van Abimelech of van de heerschappij van de wet. Want als er een koning kwam in Israël, kijk ook maar in het leven van koning Saul. Wat de koning deed was heffingen opleggen, wetten en regels opleggen. En ze moesten meer luisteren naar de koning dan naar Jahwe zelf. En de koning misleidde ook in de geschiedenis van Israël nog alles het volk. En ze kwamen bij andere goden uit. Dat gebeurde ook. Maar die doornstruik, of de boksdoorn, wat het is, die heeft te maken met de heerschappij van de wet. Ze verkozen liever de heerschappij van de wet. Een mens als koning, in plaats van God. En die doornstruik die zei, ja, je kunt schuilen in mijn schaduw. En zo niet, dan zal er vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van de Libanon verslinden. Weet u waar die voor werden gebruikt, de ceders van de Libanon, dat hout? Dat is heel sterk hout. Het zijn hele steile, rechte bomen. Werd gebruikt voor de bouw van de tempel. Werd gebruikt voor de bouw van het huis van God. En er is niets zo schadelijk voor de bouw van het geestelijk huis, nadat de wet heerst, nadat de wet regeert. De tempel is het huis Gods en in deze tijd is de gemeente het huis van de levende God. En dat is schadelijk. En dat is wat met die doornstruik uitgebeeld wordt. Er zal vuur uitgaan van de doornstruik. Spreek van de verterende werking die de wet kan hebben. Dan is het geen bediening van leven, maar dan is het een bediening van de dood, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. En daarom zit er in deze geschiedenis natuurlijk een hele ernstige boodschap. Door wie wil dat volk geleid worden? Door God zelf, die zegeningen geeft, rijk en mild, zijn Torah, zijn eigen woord? Of willen ze geleid worden door de doornstruik, Abimelech, die dood en verderf zaaide? En daarmee liet zien waar hij in feite een afbeelding van is. En dan zegt Jotam, nou, als jullie goed hebben gehandeld door Abimelech koning te maken, en dan spreekt hij in feite een vervloeking uit. En dan zet hij de drie dingen die Abimelech deed en de drie dingen die Gideon deed tegenover elkaar. En Gideon die daarmee natuurlijk ook een geweldig beeld is van onze Heer. Want wat zegt Jotam over hem? Mijn vader, dat is Gideon, heeft immers voor u gestreden. Dat heeft onze Heer ook gedaan. Voor zijn eigen volk en voor de hele wereld tot redding. En zijn ziel in de waagschaal gesteld. En bij onze Heer ging het zelfs nog verder. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. Zo ver is hij gegaan. En u gered uit de macht van Midian. Tot redding was dat. En zo heeft onze Heer ook gewerkt, net als Gideon, tot redding. Tot redding van zijn eigen volk, dat zal blijken in de toekomst. Maar zeker nu al tot redding van de gemeente die het lichaam van Christus is. En uiteindelijk tot redding van allen. Dat heet Gideon. En Jotam zet hem dan tegenover de kwestie met Abimelech. Die 70 man op één steen gedood heeft, zegt Jotam dan in vers 18. En Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot koning over de burgers van Sichem gemaakt, omdat hij uw broeder is. En zegt Jotam, als jullie nu eerlijk en oprecht gehandeld hebben, en natuurlijk was in de intonatie daar te merken dat Jotam dat helemaal niet zo vond, dat ze dat hebben gedaan, dan zal er vuur uitgaan en het zal wederzijds elkaar gaan verteren. Dat is wat Jotam uitsprak en wat ook later zou gebeuren. Lees nu de geschiedenis verder maar na. Zo is het ook gebeurd. Ze hadden de keus gemaakt voor een menselijke koning. Ze hebben een mens centraal gesteld, die heerschappij over hen zou voeren. En het leidde tot wederzijds elkaar, het vuur, het gericht kwam. En dat is wat in feite ook de werking is als we bezig gaan zoals dat volk wilde en ons stellen onder de doornstruik, onder de heerschappij van de wet. Nee, het gaat om, kijk naar die geweldige geestelijke zegeningen die God ons geeft. Leef daaruit. Leef met Christus. Leef met Hem. En Hij zal je leiden op je levensweg, van stap tot stap. Zijn leiding, dat is goud waard. Zijn leiding, dat is iets wat je vrede geeft en rust in je leven. En als je aan Hem overgeeft, dan is het denk ik een leven wat geweldig is om te leven. En hier zien we tot slot, in Rome is dit de olijf, de vijg en de wijnstok bij elkaar. Dat is toch een bijzonder plaatje denk ik, want dat zie je niet elke dag. De drie bomen droegen vrucht en waren zo tot zegen voor de bevolking van Sichem. En daarom was er, daarmee maakte ook deze geschiedenis duidelijk dat zij in feite geen menselijke koning nodig hadden. God schenkt ons rijk zijn woord en zijn geest. En Christus Jezus is ons als hoofd gegeven. Wat een geweldige zaak, wat een geweldig hoofd hebben wij. Laten we hem daarvoor danken. Vader, dank u wel dat we zo'n kort moment stil mochten staan bij een geschiedenis uit uw woord. Vader, dat wat geschiedenis is, heeft wel diepe geestelijke lijnen in zich. Vader, dank u wel voor de rijkdom aan geestelijke zegeningen, Vader, die door deze bomen worden uitgebeeld. Dank u wel, Vader, dat ze op allerlei manieren spreken, in verschillende beelden. En Vader, dank u wel dat daarmee de rijkdom van uw woord naar voren komt. Vader, dank u wel dat u ons als gelovigen leidt. Dank u wel dat u ons Christus Jezus als hoofd heeft gegeven. Dat we met hem verbonden zijn, Vader. Onlosmakelijk. Vader, dat we nimmer uit uw hand kunnen vallen. Maar dat we met onlosmakelijke banden verbonden zijn met ons hoofd. En daarom ook met elkaar. Vader, dank u wel dat we zo elkaar mogen aanzien in Christus, als leden van hetzelfde lichaam. Vader, dank u wel dat we daarin u ten dienste mogen zijn. Dat we u mogen dienen in ons leven. Vader, dank u wel dat u door uw geest in ons leven werkt. Dat u door uw geest ons leven reinigt en gereinigd heeft. En dat we daarom u kunnen dienen, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat we niet langer onder de slavernij van de zonde zijn. Niet langer onder slavernij van de wet, maar dat u ons heeft gesteld in de vrijheid van uw genade. Vader, mogen we daaruit en daardoor leven. Vader, elkaar ook genade schenken. We danken u, Vader, dat u ons dat geeft. We danken u voor een geweldige Heer die we mogen kennen, waar we naar uitzien. Als hij komt, Vader, dan mogen we hem zien zoals hij werkelijk is. Vader, dan zal alles wat wij misschien daarbij bedacht hebben in het niet vallen. Vader, zoveel heerlijkheid, dank u wel dat het wacht voor die geweldige toekomst. Dat we daarom vandaag kunnen leven. Vader, met dat uitzicht. Vader, dank u wel voor die geweldige verwachting. Dank u wel dat we, Vader, zo van dag tot dag, bij de dag mogen leven. Het van u verwachtend. Vader, schenk ons dat meer en meer, dat we vrucht dragen. Vader, net als zoals bomen in de natuur vrucht dragen, zo ook wij. Vader, die vrucht, die kostelijke vrucht van uw geest. Vader, mag dat zichtbaar zijn in ons leven. We danken u daarvoor. We danken u, we loven en prijzen u. In de machtige naam van uw Zoon. Amen. Goed, wij zingen met elkaar ter afsluiting van deze dienst. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Ook uit een psalm. En zoals u weet, of misschien niet weet, maar elke psalm spreekt op een of andere manier over onze Heer, Jezus Christus. En dat is een geweldige zaak. En als je zo de psalmen leest, dan kun je niet anders dan hem daarvoor danken, wat hij doet. Zullen we dat met elkaar ter afsluiting staande zingen? Vader, dank u wel dat we u mogen danken dat die machtige liefde van God, Vader, dat ons niets daar ons kan scheiden. Wat wij ook maar zouden kunnen bedenken, Vader, maar het is fantastisch, Vader, dat niets ons kan scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is, onze Heer. Amen. Ik wens u een hele goede week.